En eerst gaan we dan weer even terug naar Genesis hoofdstuk 6. Waar deze zonen Gods, vertaald met Gods zonen, geïntroduceerd worden. En waarvan ik vanmorgen al even gezegd heb dat in de meer dan 2000 jaar oude Septuaginta, gemaakt door Joodse vertalers overigens, dat daarin de term gewoon vertaald wordt voor het gemak. Met engelen, dat was kennelijk de opvatting die men ervan had. En dat is er dan ook een die door de Bijbel zelf bevestigd wordt. Want hoezeer men ook zijn best doet om er iets anders van te maken, de Bijbel zelf verklaart uitdrukkelijk wat voor lui dit zijn. Ze worden in ieder geval elders ook benoemd. En de meest voor de hand liggende, en eigenlijk ook gewoon de volgende schriftplaats waarin de term gebruikt wordt, is in Job hoofdstuk 1. Nou kan ik me voorstellen dat sommigen dat soort schriftplaatsen ook helemaal niet serieus nemen. Maar ja, wij horen niet tot die categorie. En we komen dus terecht in Job. Hoofdstuk 1. Waar wat mij betreft op vermakelijke, maar in elk geval op laconieke wijze uiteengezet wordt hoe al dat gefilosofeer van de mensheid over het zogenaamde geheim van het lijden in pak een beetje een stuk of 40 hoofdstukken weergegeven in het boek Job, hoe al dat gefilosofeer van de mens in werkelijkheid nergens tot leidt. Zo moeilijk is het probleem helemaal niet. De Bijbel zegt namelijk dat er een strijd gaande is tussen twee partijen in de hemel. En de uitwerking daarvan, die beleven wij hier op aarde. Op wat voor wijze, in welke omstandigheden ook. Maar zo is dat nou eenmaal. De oorzaak der dingen is nou eenmaal niet gelegen in de schepping, in de zienlijke wereld, maar in de onzienlijke wereld. En in die geschiedenis van Job lezen wij dan ook simpelweg in Job 1 vers 6... Het begint met er was eens en daarom denkt men dikwijls dat het een sprookje is, maar hè? Er was nu een dag en er was een dag, staat er gewoon hè, in het Hebreeuws. Er was een dag en er was een dag als de zonen Gods, staat er echt, bene ha Elohim, de zonen Gods, als de zonen Gods kwamen om zich voor Jehovah te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam, daar was een goede reden voor. Hij behoort namelijk tot de zonen Gods. En niet een van de minst belangrijke, om zo te zeggen. Per slot, wij kennen de Satan, op zijn minst uit Nieuwtestamentische openbaring, als de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, de leugenaar van den beginnen, de vader derzelfde, de vader van de leugen, de aanvoerder van alle tegenstand die er nou eenmaal tegen God is. En bovendien, hij is degene aan wiens heerschappij op zijn minst de aarde en daarmee de mensheid, misschien moet ik gewoon zeggen de zienlijke dingen, is of zijn onderworpen. Zo is dat nou eenmaal. Ik bedoel, wij hebben niet overal een antwoord op alle vragen die wij kunnen stellen, maar uit de Bijbel hoeft het geen probleem te zijn. Uit de Bijbel blijkt zo zonder meer dat hij degene is die de verantwoordelijkheid draagt over de zienlijke wereld als zodanig en dat hij in die positie ook door God gesteld is. Dat zal dan geweest zijn voor zijn zondeval, zoals we dat dan gemakshalve noemen. En zo wordt het ook inderdaad beschreven, op zijn minst in Ezekiel 28, maar het lijkt me ook meer dan voldoende. Die staat dan, zoon Gods dus, en bepaalt niet de minste daaronder. Integendeel, er wordt zelfs bij gelegenheid als hoogste daaronder beschreven. Eveneens eventueel Ezekiel 28, maar anders gewoon Nieuwtestamentische boeken. De Satan. Dus dat is diezelfde figuur die verscheen aan de Heer Jezus in de tijd. Ja, of dat in of buiten het lichaam geschied is, dat weet ik ook niet. Maar het gebeurde wel. En we lezen van hem dat hij de koninkrijken der aarde toonde aan de Heer Jezus. En onder voorwaarden wilde hij die koninkrijken wel aan de Heer Jezus geven. Hetgeen hij uiteindelijk alleen kon doen als ze van hem waren. En dat wordt niet tegengesproken. U weet wel, verzoeking in de woestijn. Wat lag nog meer voor de hand dan dat de Heer Jezus tot de Satan gezegd zou hebben: hoezo zal jij me dat geven? Het is niet van jou. Maar dat zei hij niet. Omdat het ook inderdaad niet aan de orde was. Integendeel. Nou goed. In elk geval, hier staat: de zonen Gods kwamen om zich voor de Heer te stellen. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam en zei: nou, dan komt er een gesprek. Quo vadis. Nou goed. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Een simpel verhaal, daar hoef ik verder ook niet op in te gaan. U leest het maar eens door. U behoeft namelijk ook verder helemaal geen toelichting. Maar waar het maar om gaat, is dat we die term zonen Gods hier tegenkomen. En de enige betekenis die er maar aangegeven kan worden, is die van engelen. Degene, hemelse wezens namelijk, degene die als hemelse wezens verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken op aarde. Moeilijker is het niet. En het wordt herhaald in hoofdstuk 2 vers 1. Wederom was er een dag als de kinderen Gods, maar zoals gezegd, ook hier is het zonen Gods, met volstrekt dezelfde uitdrukking als uit Genesis 6 vers 2 en vers 4. Dat de zonen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen en dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Here te stellen enzovoorts. Niet de vergissing, zo is het nou eenmaal, zo gaat dat nou eenmaal. Vanuit de hemel worden de aardse dingen bestuurd, geregeld, op zijn minst beïnvloed. En er vindt ook daadwerkelijk overleg plaats, kennelijk. Dat is de situatie. En over die zonen Gods gaat het dus kennelijk ook in Genesis 6. En om het verhaal compleet te maken, we vinden de uitdrukking daarna ook in nog een paar andere plaatsen, die zal ik u noemen. Dat hebben we ze allemaal gehad, dat is Job hoofdstuk 38... Job hoofdstuk 38. Ook een bekend gedeelte, min of meer, vanaf vers 4 althans. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. En waar waart gij? Wel, hij was nergens. En in de gebruikelijke betekenis van de term ook in het Nederlands, de vraag is niet zozeer waar was je precies, welke locatie bevond je, maar de vraag is wat had je ermee te maken, wat had je ermee van doen, waar was je nou? En het antwoord is, hij was nergens, had er niets mee van doen, zoals in Romeinen 11 ook uiteengezet wordt. Hè? God heeft geen adviseurs gehad, ook in de schepping van de wereld niet, hoeft ook niemand te bedanken daarvoor, is er niemand wat verschuldigd, en zo verder. Hè? Heeft geen advies gekregen. Romeinen 11, de laatste verse, wordt hieraan ontleend. Hè? God wordt niet onderwezen door niemand, namelijk. God is de creator en hij is inderdaad origineel. Dat is het idee. En Job, en de mens in het algemeen, heeft daar niet het minst mee te maken gehad. En dat is de strekking van deze retorische vraag. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Zodat je maar weer ziet dat de aarde grondvesten heeft. Maar daar hebben we het een andere keer weer over, hè? En dan verder. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet niet, want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken, waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Hoe zit dat met de schepping als zodanig? En tot vandaag is er niemand die daar een antwoord op kan geven. Men kan er dus over theoretiseren, maar daar gaat het niet om. Het gaat over de antwoorden kennen en die hebben wij niet. Dat is het geheim van de schepper. Waar waart gij? En dan vers 7, waar waart gij toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen? De morgensterren. Want je moet toch wat vertalen, niet waar? De morgensterren. En u weet wie de morgenster is? Nou, we krijgen twee antwoorden natuurlijk, hè? De morgenster, dat staat in de laatste bladzijde van de Bijbel. Nou, één en laatste dan, hè? Ik ben de blinkende morgenster. De Heer Jezus Christus namelijk. Maar het neemt niet weg dat die andere morgenster beschreven wordt. Niet in Ezechiël 28, maar wel in het andere schriftgedeelte, Jesaja hoofdstuk 14. Waar gesproken wordt profetisch over de nederwerping van Satan. uit de hemel en zelfs tot in Hades, op zijn minst, in het dodenrijk. En dan wordt de spot met hem gedreven, wordt hij ook spottend de morgenster genoemd, omdat er van het licht niet zoveel is overgebleven als hij zijn opwachting maakt in Sheol, in het dodenrijk. Hallo, ben jij daar ook, zeg, blinkende morgen. Hoe zijt gij gevallen? En niet in de zin van in zonde gevallen, maar inderdaad uit de hemel, nedergeworpen eerst naar de aarde en dan van de aarde weggedaan, bij de aanvang van de 1000 jaren, van de aarde weggedaan en verschenen in het dodenrijk. Dus van die morgenster niks overgebleven, zal ik maar zeggen. En waarom heet hij morgenster? Omdat hij inderdaad een dag licht aankondigde. Dat is ook de leer van Satan. De leer van Satan is die van morgen wordt het beter. En ik heb iemand gekend die zijn twijfels daarover had en die zong. Misschien wordt het morgen, wie het was weet ik niet meer. Cornelis Vreeswijk. Had hij nooit gedacht dat hij nog eens geciteerd zou worden door mij, maar vooruit. Cornelis Vreeswijk. Maar misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed, zong hij dan. Met uiteraard bijpassende krakende stem. Want zo hoort dat dan ook. Het wordt toch nooit goed. Precies. Hij belooft een nieuwe dag. En ja, tegenwoordig lach ik erom. Lijkt me de beste oplossing, omdat het ook in Psalm 2 staat dat het beste is. Maar ik moet altijd lachen om al die mensen die onderweg zijn naar een betere toekomst enzovoorts. Echt waar, ik vind het absoluut, maar ook absoluut bespottelijk. Ze hebben allemaal hoop voor de toekomst, terwijl alle aanwijzingen aanwijzen dat er geen enkele hoop voor de mens is. Toch? En voor zover er een toekomst is, wordt die ons gegeven en is die ons beloofd, ook zwart op wit, door de schepper zelf. Aan een ieder die gelooft en die het hebben wil, uiteraard. En die toekomst maken wij niet, die toekomst maakt hij. En hij geeft hem ons uit genade, is uiteraard de gedachte. Want zo steekt het echt in elkaar. Dus niet wat de duivel belooft, er komt niks van terecht. En zoals ik vanmorgen al zei, als ik alles op een rijtje zet wat de duivel belooft, dan belooft hij het absolute niets. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Want dat is hoe het met hem zou aflopen. Hij zou niet meer zijn. In de eeuwigheid, is de gedachte. Dit is niet iets waar men naar uit zou zien. Integendeel, waar we eruit zien is de vervulling van deze wereld, vervulling van de schepping, vervulling van het bestaan door Christus zelf in wie al de volheid der Godheid woont en zelfs in zijn lichaam, zoals Colossense dat zegt. In elk geval, hier heten ze morgensterren, toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, maar daarachter staat wie het zijn. Namelijk, en al de zonen Gods juichten. De morgensterren, want engelen worden voorgesteld als sterren. Engelen, zowel als sterren, zijn namelijk, zeg ik altijd, unidentified flying objects. Wij kennen ze niet, wij weten alleen dat ze bestaan. En de sterren aan de hemels en de uitbeelding inderdaad van het hemelse volk van zonen Gods. Kleinere lichten en zo verder. Een hemels volk. Vandaar dat iemand wel eens gesuggereerd heeft dat elke engel zijn eigen ster heeft. Het is me wat al te plastisch voorgesteld, maar het is wel degelijk bijbelse aanleiding om tot zo'n soort naïeve conclusie te komen. Maar zoiets dus, hè. Engelen, sterren namelijk. En of dan de engel des Heren aan de hemel verschijnt of er verschijnt een ster aan de hemel, heb ik eens nagevraagd aan die wijzen. Dat maakte in de praktijk toch geen verschil. Als het gaat om de morgenster, om het licht aan de hemel, dan gaat het inderdaad om de Heere Jezus Christus. Unidentified en onbekend, en onherkenbaar wellicht voor de wereld, maar bekend bij degenen die het woord van God kennen en geloven. Dus hier heb je nog een keer die zonen Gods, uiteraard gewoon dezelfde als uit hoofdstuk 1 en 2. En daarna komen wij ze nog tegen in Psalm 29... Psalm 29. Vers 1, de uitdrukking is daar iets anders. Daar staat, geef den Heere, gij kinderen der machtige, geef de Heere eer en sterkte. Geef Jehovah eer en sterkte, wordt gezegd tot de zonen, want dat staat er echt, der machtigen. Maar machtigen is gewoon de vertaling van Elohim, God dus. En zo zou je het dan ook gewoon vertalen. Gij zonen van God. Maar zoals gezegd, de vertalers kennen of de begrippen niet, of hebben moeite met de gedachten. En zo ontstaat zo'n vertaling, maar er staat gewoon zonen Gods, precies dezelfde uitdrukking. En u weet, het woord God, Elohim, is immers een meervoudsvorm, maar de enkelvoudsvorm daarvan betekent inderdaad zoveel als een machtige, de machtige, als er een lidwoord voor staat. Maar het staat hier gewoon zonen Gods, precies als in Job en zoals in Genesis. Geef de Heere, gij kinderen der machtigen, geef de Heere eer en sterkte. De oproep is gewoon gericht aan de engelen en die hemelse heerscharen die goden eer zouden geven. Daarna, maar dat is weer het drie punts voetnootlettertje, voeg ik eraan toe, dat het mij zeer waarschijnlijk lijkt dat het net zo goed een oproep is aan de gemeente. Maar daar hebben we een andere keer uitgebreid over gesproken, ook hier ter plaatse geloof ik. Want in veel gevallen waarin de Bijbel over engelen gesproken wordt, wordt tegelijkertijd gedacht aan de gemeente. Omdat wij als gemeente namelijk één hemels volk zijn, enerzijds en anderzijds omdat wij ook daadwerkelijk de opengevallen positie van Satan en zijn personeel, die engelen dus, zullen innemen. Binnenkort in dit theater, ja precies ja, in het theater De Wereld namelijk, hè? Zal dat gebeuren. Maar vandaar, maar als u dat te ver vindt gaan, geen probleem, dan is het in ieder geval een oproep aan allen die in de hemel zijn om God de eer en sterkte te geven. Dat doen ze daar niet allemaal namelijk, want meestal maken wij ook meteen onderscheid tussen zogenaamde gevallen engelen en de ongevallen engelen of zoiets. Hoe zeg je zoiets? En bij gevallen engelen denken wij dan aan zondige engelen of zo. Dat is natuurlijk terecht. En daarna weet ik nooit wat we daar precies bij denken. Want sommigen denken dat die gevallen engelen al lang uit de hemel geworpen zijn. En dat is niet zo. Ze nemen nog steeds een positie daarin en dragen hun verantwoordelijkheid daar ook. Maar ze zullen in het oordeel komen. Niettemin, ook zij worden opgeroepen om Jehovah eer en sterkte te geven. Dat men vervolgens ook als Israël kan worden aangeduid als zonen Gods, dat is waar. Maar dan zeg ik, dan is ook waar dat de gemeente ermee aangeduid kan worden. En zo vinden we een drievoudige toepassing van dezezelfde oproep op zijn minst. Allen die verantwoordelijkheid dragen namelijk, of dat hemels is of wellicht op aarde, worden als zonen Gods aangemerkt. En zij in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid om God eer en sterkte te geven. Want hoe dan ook, daar waar men God zou dienen, zou het zijn tot heerlijkheid Gods. Onze levens, uw en mijn leven, onze levens zouden zijn tot heerlijkheid Gods. Wij zouden niet zijn zoekers van eigen eer, zegt de apostel Paulus dan ook. Toch? Wij krijgen die wel, pas in de toekomst. En dat is een eer die wij ontvangen, omdat we de eer Gods gezocht hebben. En het liefst zou ik de rest van de dag daarbij stilstaan dan, bij zo'n thema. Maar ja, dat is nou het onderwerp dus even niet, maar ik zou het erin willen hameren. Dat is waar het om gaat. Niet onze eer, niet ons werk, maar het werk van de Heer en zijn eer. Een werk waarin wij dienstknechten zijn en dan ook niks meer dan dat. Nou ja, we zijn zijn vrienden omdat hij ons zijn plan heeft bekendgemaakt. Maar niettemin zijn wij zijn dienaren, was de bedoeling. En de loon daarvoor, de eer, de heerlijkheid die daarbij hoort, zou in de toekomst aan ons geopenbaard worden. Hetgeen onze broeder vanmorgen ter introductie gelezen heeft, onder andere dan uit Romeinen hoofdstuk 8. Maar hem zouden wij eer en sterkte geven. Dat zouden de engel in de hemel doen, primair. Dat zou historisch gezien op aarde Israël doen als volk in het verleden. Dat heeft het niet gedaan, want de Heer beklaagt zich en zegt, dat om uwentwil wordt mijn naam gelasterd, ook onder de heidenen, de ganse dag. Had precies de tegenovergestelde uitwerking. En als ik, als ik echt negatief zou zijn, zou ik zeggen, en onder het christendom is het in de praktijk niet veel beter, want ik denk dat de christenen zelf veel aanleiding geven tot het lasteren van de Christus in de wereld als zodanig. Ben ik serieus? Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Deze oproep blijft uiteraard gewoon staan. Hier in de psalm, maar tot het Nieuwe Testament uitgebreid aan toe, uiteraard. En verder zal ik op de psalm niet ingaan. Ik noem alleen op psalm 89. Daar vindt u de uitdrukking opnieuw. Prachtige psalm die ook de moeite waard is om, dat is de hele Bijbel, maar het is de moeite waard om vers voor vers te bespreken. Die psalm namelijk, psalm 89, zou men eigenlijk moeten lezen naast 2 Samuel 7, het zogeheten Davidisch verbond. De belofte namelijk aan de zoon, aan David, dat iemand uit zijn lijf zou voortkomen en een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Met ongeveer de woorden van Petrus uit Handelingen 2 dan. Maar dat vinden we in 2 Samuel 7. En David zelf, het is niet David zelf. Maar over David handelt en over deze belofte aan David en zijn zoon handelt dan deze psalm. Waarin gezegd wordt over de Heer Jezus Christus, over de zoon van David bijvoorbeeld in vers 27. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God. En de rotsteen mijns heils. En vers 28. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen. Hier vindt u dus de Messias beschreven als zoon van God. Net als in 2 Samuel 7. Ja, de Joden kunnen daar heus niet onderuit hoor. Dat doen ze wel, dat proberen ze wel. Maar vooruit. Maar staat er glashard. Hij zal mij noemen. Gij zijt mijn vader, mijn God. En vers 28, ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen. Aanstellen tot zoon dus. Dus de term zoals we die in het Nieuwe Testament meerdere malen voorkomen. De zoonstelling. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Vervolgens gaat het over inderdaad dat koninkrijk dat geen einde zal nemen enzovoorts. Koninkrijk der hemelen, het Messiaanse Rijk enzovoorts. Komt allemaal hier vandaan uit deze psalm. Maar in deze psalm lezen we onder andere ook vanaf vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Dat is dus de herhaling van de woorden uit 2 Samuel 7. Eeuwig koninkrijk van de zoon van David. Koninkrijk waarvan wij overigens weten dat het op aarde begint openbaar te worden in Sela, bij ons bekend als Petra, en dat staat dan ook in het laatste woord van vers 5. Maar goed, daar ga ik nog maar verder overheen, maar het is wel wat er staat natuurlijk. Daarna verder, vers 6, om die reden, loven de hemelen uw wonderen, o Heere. Ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Je vraagt je af wat de hemelen te maken heeft met de gemeente der heiligen. Maar als u de nieuwtestamentische gemeente kent, dan begrijp u precies wat de samenhang is. En daarom lees ik hier in vers 6 van Psalm 89 wel degelijk over de tegenwoordige gemeente. En niet over een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, dan wel in het verleden. Het gaat om een hemelse gemeente, kennelijk. Tel het maar bij elkaar op, zoals altijd. Zal ik iets wat vertellen? Toen ik voor het eerst begon met de studie van psalmen en zo, liep ik meteen op tegen de bekende boeken ter introductie van de, hoe noemen ze het, ter introductie van de poëtische Bijbelse boeken. De poëtische boeken in de Bijbel. En dat begint dan meteen met het noemen van allerlei stijlfiguren. Vond ik prachtig. Ik wist alleen niet wat het meteen met die Bijbelboeken te maken had. Volgens mij was het gewoon Nederlandse les of taalles in het algemeen. Dat is heel mooi. Stijlfiguren. En het eerste wat dan altijd genoemd wordt, is al die parallelismen. In de psalmen, maar ook in de spreuken natuurlijk. En ook zelfs in Prediker en in Job. parallelisme. En je leert ervan dat je ze bij elkaar op moet tellen. Het zijn twee zinnetjes en je moet ze bij elkaar tellen. Dat wil zeggen, soms moet je ze dan van elkaar aftrekken, maar het komt op hetzelfde neer. Je moet ze naast elkaar zetten en met elkaar vergelijken. De ene zin vult de andere aan. Nou, dat is wat ik hier dus ook doe. Wat ik probeer te zeggen, dus dat ik me volkomen hou aan de regels die men algemeen stelt bij het lezen van de psalmen en de dichterlijke boeken. En dan staat er, die loven de hemelen uw wonderen, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen. Tel ik het bij elkaar op, dan is het de gemeente der heiligen die in de hemel is. En ze looft de wonderen Gods, want God is trouw. Hij heeft wat hij beloofd heeft ook daadwerkelijk en wonderlijk vervuld. Want hoe wonderlijk het ook is in onze ogen, u en ik, wij als stervelingen, als aardse mensen die uit de aarde aard zijn, zullen een hemelse positie en erfenis hebben. Wij wachten niet op de komst van hemelse wezens naar de aarde. Wij zijn die aardse wezens die gepromoveerd worden tot heerlijkheid, tot hemelse heerlijkheid. Bevorderd tot hemelse heerlijkheid, noem ik dat dan maar. Hè? Met dank aan het leger des heils, ja, precies. Nou goed, en dan weer de volgende zin. Vers 7. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Dat wil zeggen, wie is er in de hemel die vergelijkbaar is met Jehovah? Wie evenaart hem? Wie kan tegen hem geschat worden? Wie weegt tegen hem op? Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wel, het antwoord is uiteraard niemand en daarom is er maar één die geloofd en geprezen zal worden, namelijk Jehovah. Dat zijn de voorgaande verzen. En dus de vraag nog een keer, wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de zonen Gods? Als je het één keer weet, herken je het meteen. Niet kinderen, maar zonen. En sterken is de vertaling van Elohim. Gewoon God dus. En de gedachte is, wie is er onder de engelen die gelijk is aan, of misschien hoger, dan Jehovah? En nou begrijpt u misschien hoe de apostel komt bij het schrijven van Hebreeën hoofdstuk 1. Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Ook niet aan het zaad Abrahams trouwens, in de brede betekenis, de zaden. Hè? Maar niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. De tekst staat letterlijk in Hebreeën 2 trouwens inmiddels. Maar het is de waarheid van Hebreeën 1, niet aan de engelen. Punt is namelijk dat de Heer Jezus Christus uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Uitnemender naam boven de engelen. En daarom kan Jehovah ook zeggen, daarom kan de Messias zeggen, ik ben God en buiten mij is er niemand. En voor mijn naam, aangehaald in Filippenzen 2, het was Jesaja 42, voor mijn naam, in mijn naam zal alle knie zich buigen. Ik ben God en buiten mij is niemand meer. En daarna, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, hoe het allemaal maar heten mag. Er is geen ander. Ook niet daarnaast. Ook niet gelijkwaardig, er is niemand. Hij als de openbaring van de Godheid is God. En wat je daarna doet met de levende drie-eenheid, dat zie je zelf maar. Buiten hem is niemand, daar gaat het hier over. Wie is tegen de Heere te schatten? Wie is de Heere gelijk onder de zonen Gods? En ook uiteraard wordt daar de Satan onder gerekend en die weegt daar niet tegen op. Hij is alleen degene die de positie van Christus ontkent. En hij is dus degene waarvan Johannes schrijft dat hij de zoon loochent. Dat hij ontkent dat Jezus Christus tot zoon en dus tot erfgenaam van God is aangesteld. En dat is dus ook inderdaad kenmerkend volgens Johannes in 1 Johannes voor de lering van de antichrist. En dat kom je in onze dagen dus tegen. Veel. Hè? Zo van, ja, Jezus was wel een goeie, maar... enzovoorts. Ja, de Maitreya. Maar goed, in de Koran is dat ook zo. Hè? Onder de Mohammedanen. Hij was wel een goeie, was een profeet, maar... hij is niet de hoogste. en dus wordt zijn zoonschap, zijn aanstelling tot eerstgeborene, ontkend. Maar dat is de vraag hier. Nou goed, dan heb ik nog één tekst voor u. Dat is in Daniël hoofdstuk 3. Dan heb ik ze allemaal gehad in het Oude Testament, voor zover ik heb kunnen nagaan. Daniël hoofdstuk 3. We kennen de geschiedenis van de drie vrienden van Daniël in de vurige oven. En toen waren er ineens vier. Dat is vers 25 van Daniël hoofdstuk 3. Hij antwoordde en zeide: ziet, ik zie vier mannen los, dat wil zeggen vrij, wandelende in het midden des vuurs. En er is geen verderf aan hen. En de gedaante des vierden is gelijk eens zoon der goden. Hier heeft men Elohim dus inderdaad in het meervoud vertaald. Goden, sterken kwamen we al tegen, machtigen kwamen we al tegen. Nu vertaald met goden. Maar je kan het gewoon houden op Elohim, namelijk God. Hij is gelijk aan een zoon van God. Hij is gelijk een engel. En wie het nooit gelezen heeft in de Bijbel, weet ook niet beter dan dat bij die drie in dat vuur inderdaad zich één engel voegde. Toch? Zo hebben wij het ook altijd begrepen. In Musselkanaal tenminste wel. Ja. Toch? Een engel. En dat is ook gewoon waar het over gaat. Als u het mij vraagt, ik denk dat het niet een engel was. Maar dat, niet dat het er staat. Er staat niet de engel, maar een. Maar wie het was, ik denk dat wij het wel weten. Het was uiteraard de engel des Heren. De Heer zelf was uiteraard bij hen. Mede om typologische redenen, maar die zal ik u nu verder niet verklaren. Verslot, deze drie vrienden, die vurige oven, zijn gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En meer bijzonder ook het gelovig overblijfsel uit Juda, het volk van Daniël. Juda, Joodse volk. In de grote verdrukking en de Heer zal zich bij hen voegen en zal voor hen zorgen in de dagen van de verdrukking. Hij zal hen bewaren, enzovoorts. En dus uitleiden daaruit is het idee. Dat is ook allemaal profetisch, ook deze geschiedenissen uit Daniël. Maar goed, nadat ik dan al deze schriftplaatsen genoemd heb, ga ik weer even terug naar Genesis hoofdstuk 6. Waar het dus om gaat is inderdaad dat engelen verschenen op aarde in menselijke gedaante. Of dat makkelijk voor hen was of moeilijk, daar wil ik afwezen. Ik weet alleen dat ze het deden. Meer dan eens, ook daarna, hebben we vanmorgen ook al gelezen, uit vers 4 blijkt dat. Want inderdaad, in de dagen van Lot in Sodom kom je die lui tegen, onder de Canaanitische volkeren. In die dagen van Jozua en de Richteren kom je ze tegen. En in de dagen van David kom je ze tegen, al was het maar dat David zelf die Goliath tegenkwam. Onder andere. Ik heb een hele verzameling Bijbelse gegevens hier op een paar A4'tjes staan, maar ik zal ze u bewaren. Ze worden genoemd de kinderen die eruit geboren werden, namelijk uit die vermenging van deze engelen en dames. Voor zover het woord daarop van toepassing gebracht mag worden. Zij worden genoemd reuzen, namelijk Nephilim. Het is interessant om dat eens na te zoeken, dat woord Nephilim, want er bestaan een heleboel verhalen over buiten de Bijbel om, over de Nephilim. Ja, ja. Dat zijn die reuzen, die halfgoden die volgens de legende vroeger op aarde woonden. Dus er worden heel wat kringen, worden ze Nephilim genoemd. Maar dat komt omdat het ontleend is dan dikwijls aan Joodse traditie. Nephilim. Nou goed. Ze worden genoemd geweldigen. Diborim. Geweldigen. Ze worden genoemd degene die van ouds geweest zijn. Dat is in dit schriftgedeelte hier in Genesis 6. En let op van ouds. Ik kan niet elk detail uitgebreid aanhalen, maar let op van ouds. Van ouds wil namelijk zeggen, dat zeg ik altijd en dus ook nu, van ouds wil altijd zeggen, het is van voor Adam. Vanuit die wereld die toen was, zoals Petrus dat noemt. Ze waren er toen ook al. Als u begrijpt, in de voortijd, zo goed, ja. Van ouds, dat wil zeggen van voor Adam. van voor de zeven dagen van Genesis 1. En dus in die oude wereld die eenmaal door die grote wateren van Genesis 1 vergaan is. Enzovoorts. Toen waren ze er ook al. Maar daarna ook. Die van ouds geweest zijn. En ze worden genoemd mannen van naam. Dat wil zeggen dat ze bij namen bekend zijn soms ook. En ik heb dus de indruk dat nogal wat figuren die wij uit mythen en sagen kennen onder namen inderdaad, dat historische figuren waren. Daarmee hoef je niet alles te geloven wat erover verteld wordt. Moet je over Karel de Grote ook niet doen dus. Maar het is wel een historische figuur. Hoeveel legenden er ook van in omloop zijn. En waarom ik dat van Karel de Grote zeg, is omdat ik tegelijkertijd niet denk aan Karel de Grote, maar ik denk aan King Arthur. Dat er zo'n legende in omloop zijn, ja, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een historische figuur is, toch? Nou goed, en zo verder. Mannen van naam, die van ouds geweest zijn. Daarna kennen we ze ook onder speciale namen die in de Bijbel genoemd worden, want we kennen Refaïte, Enakite, Emite, Zamsumite. Ik geloof dat die ooit in een bootje zaten met die meneer uit Duitsland, maar die kennen jullie er niet. Heinzel, met Herr Heinzelman. Ja, met Connie Stuart in een, weet je niet, het bootje ging van zam, zam, zam. Dus, nou goed, Zamsumieten worden ze genoemd. Zo kan je dat onthouden. En eventueel worden ze Suzieten genoemd, Suzieten. En daarna kennen we ze nog bij persoonsnamen. Iemand die heet Arba, een ander heet Enak, een ander heet Ahiman, een ander heet Sesai, een ander heet Talmai. En dan hebben we nog Rafa en Isbi Benob. En een Saf of Sipai, afhankelijk van hoe je het uit wil spreken. En een Bet Halachmi. En uiteindelijk heb je ook nog Goliath. En er was er nog een, die noemde ze alleen maar Six Shooter waarschijnlijk. Die man met die zes vingers. Nee, ik vertel dat niet omdat hij al die namen zult onthouden, maar om toch maar even aan te geven hoeveel de Bijbel er dan nog van zegt. Het is niet maar mythe of legende, ze worden bij namen genoemd. Families dus helemaal, hè? Maar sommigen ook nog bij namen en enkeling speelt ook nog een rol persoonlijk in de Bijbelse geschiedenis. Zo, dat is dus gewoon zo geweest. En dan kom ik nog even terug op de uitdrukking die van ouds geweest zijn uit Genesis 6 vers 4. De gedachte is namelijk, maar ik weet nooit zo goed hoe ik dat wat degelijk onder woorden breng. De gedachte is namelijk deze, dat hier in Genesis 6 de zondvloed, dat wil zeggen de grote vloed, de vloed van Noach om zo te zeggen, wordt aangekondigd en daarna ook daadwerkelijk komt. En die vloed heeft als aanleiding de aanwezigheid van deze reuzen op aarde, deze afstammelingen van zonen gods. Die dus aan moederszijde mens zijn, maar aan vaderszijde helemaal niet mens zijn. Nee, een soort bastarden, of hoe zeg je zoiets? Ik bedoel het niet lelijk te zeggen, maar in ieder geval daarom brengt God een oordeel over de mensheid. Maar het punt is, voor zover ik het zie, ik zeg het dus nu terughoudend, dus dan zeg ik hoe ik het zie. Hè? Zoals ik het zie, is die vloed van Noach, dat wil zeggen, zo heet hij, is die vloed van Noach eigenlijk een soort type, maar dan achteraf, van de vloed die daarvoor geweest is. De vloed, heb ik aan Petrus gevraagd, de vloed namelijk waardoor inderdaad hemel en aarde, de oude schepping namelijk, vergaan is. Uit 2 Petrus 3. Dat is niet de vloed van Noach, want toen verging nog de aarde, laat staan de hemel. Maar het is de vloed die we in ieder geval kort even genoemd vinden in Genesis 1 vers 2. Begrijp je me goed, dat is niet de enige schriftplaats waar die genoemd wordt. Maar daar zou je hem toch op zijn minst mogen verwachten. He? Woestheid, ledigheid en duisternis en het was allemaal water. Die vloed is dat. Maar het punt is dat de vloed van Noach een illustratie is, ook achteraf, van die veel grotere vloed die daarvoor geweest is. En de aanleiding van de vloed van Noach is een illustratie van de aanleiding tot de vloed die daarvoor geweest is. Met andere woorden, ook voor die vloed uit Genesis 1 was er sprake van een dergelijke vermenging. Of dat de enige zonde was waaraan de wereld was blootgesteld, waag ik te betwijfelen. Maar de aanleiding tot het oordeel over de oude schepping was wel degelijk deze. Dat Satan bezig was de wereld te bevolken. Dat is maar een kleine variant op van Deniken en gelijkdenkenden. Hè? Figuren uit het heelal van andere planeten zijn gekomen en hebben hier op aarde nageslacht verwekt en dat zijn wij dan. Zo lost men namelijk het probleem op van de missing link, weet u wel. De legendarische missing link. De schakel tussen de aap en de mens. Hè? Hoe werd een aap een mens? Men kan de missing link niet vinden en zeggen, nou ja, dat zijn die figuren uit de ruimte geweest. Die hebben dat zo, die hebben een ingreep gedaan, zal ik maar zeggen. En hebben zo de mensheid verwekt uit, noem maar op. En het is een heel interessante leer, juist daarom, omdat die wel degelijk een kern van waarheid in zich... Hij is onjuist, maar een kern van waarheid, historische waarheid zit er. Vroeg of laat komt de mensheid daar toch achter. Zie? En bovendien, vroeg, want het duurt niet zo lang meer, zal zoiets opnieuw gebeuren. En zullen Satan en zijn personeel uit de hemel op aarde geworpen worden en verschijnen op aarde in een menselijk lichaam. En of er dan ook sprake zal zijn van vermenging, als u begrijpt wat ik bedoel, ik denk het wel, ja. Denk het wel. Maar het is ook de aanleiding voor het oordeel wat over heel de mensheid komt. Met als resultaat dat alleen gelovigen overblijven. En als gelovig overblijfsel het koninkrijk dan wel de 1000 jaren binnengaan. Dat is het idee. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zei de Heer. Nou goed, met speciale verwijzing naar hun seksuele activiteiten, want er staat er allemaal bij, met hele nette woorden, dus ik doe het ook maar, in Matthäus 24. 25 is geloof ik trouwens. Maar vooruit, diezelfde redenvoering van de Heer. Maar de gedachte is dat wat gebeurde in de dagen van Noach gebeurde ook veel eerder in de dagen voor die eerdere vloed. En het gebeurde later ook. Het werd trouwens ook de aanleiding voor het oordeel over Sodom. Lees het maar eens na. En het werd ook de aanleiding voor het oordeel over de Canaanitische volkeren ter gelegenheid van de intocht in Canaan door Israël. Ze hadden niet voor niks de opdracht om die volkeren uit te roeien. Jazeker wel. En het zal ook de aanleiding zijn voor het oordeel straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En in die tussenliggende tijd heb ik het idee dat niet alleen de Heer, ik praat over onze bedeling nu in het algemeen, dat in onze bedeling niet alleen de Heer zich verbergt, maar dat ook aan de duivel paal en zijn personeel paal en perk gesteld zijn, opdat zij inderdaad niet op deze wijze zich met de mens zouden bezighouden. Maar neem niet weg dat zij zich wel met de mensheid hebben bezighouden. Niet op deze manier, maar ze hebben natuurlijk wel in de loop van de afgelopen 2000 jaar allerlei door verschijningen inderdaad en door het verrichten van wonderen bij gelegenheid allerlei alternatieve godsdiensten in de mensheid geïntroduceerd. Dat wel. Want waar het natuurlijk allemaal om gaat bij de tegenstander is om het werk gods te vernietigen. En mocht u nou vragen, maar waarom zouden die engelen zich dan vermengen met de mens? Wel, als je die woorden uit Genesis 6 nauwkeurig leest, dat was hij niet van plan nou te gaan doen. Maar als je ze nauwkeurig leest en wat de Heer er allemaal over zegt in Genesis 6, dan kun je daaruit gevoegd de conclusie trekken dat het de bedoeling was van Satan om het gehele menselijk ras, dat wil zeggen geen mens uitgezonderd, te verontreinigen. Ik bedoel, wat betreft de afstamming, de genen en wat het maar wezen mag. Zodanig dat als ooit uit diezelfde mensheid de Messias zou kunnen geboren worden, stel dat dat dan alsnog kon, dat dan toch aangetoond zou kunnen worden dat hij rechtstreeks afstamt van, op zijn minst één van deze, en reken maar uit, van alle, hangt van het aantal generaties af, maar op zijn minst van één van deze gevallen engelen. Dat is het idee. En daarna, ik had een lijstje gemaakt, die heb ik maar thuis laten liggen. Ik denk, daar moet ik niet aan beginnen. Maar daarna kun je een lijstje maken van gebeurtenissen in de Bijbelse geschiedenis, waarin natuurlijk aan de ene kant de duivel probeert het menselijk geslacht te verzieken, op deze wijze, of hij probeert specifiek het geslacht waaruit de Messias zou geboren moeten worden, hij probeert het uit te roeien. En dat is ook inderdaad, in hoge mate gelukt, maar dat is nooit voldoende natuurlijk. Want je hoeft er maar één over te houden en de familie sterft niet uit, als je begrijpt wat ik bedoel. En dus Abraham was onvruchtbaar. Nou, Abraham en Sarah. Isaac en Rebecca. Huwelijk als zodanig. En zo verder. Dat kom je vele malen tegen. Waarom? Opdat het zaad zou uitsterven. Daar bemoeit de duivel zich mee. Kennelijk. Blijkt uit de Bijbelse geschiedenis. En ook kun je een lijstje maken van de vele aanslagen die er gepleegd zijn op de uitverkorene gods. Ik bedoel, David en daarna zijn afstammelingen, zijn koninklijke familie. Zoek het maar eens. Nou, begin meteen met David, die oploopt tegen, bijna letterlijk tegen Goliath. Maar daar begint het al natuurlijk. Maar daarna zoek die geschiedenis maar eens na. Die is niet algemeen bekend, dus ik zal er ook niet mee vermoeien. Maar bij meerdere gelegenheden werd, of dacht men, de hele familie, alle afstammelingen van David uitgeroeid te hebben. En dat was ook de bedoeling. Alleen dan hadden ze er toch weer één vergeten. Hè? Zoals in sprookjes altijd, ja. Daarom denk ik dat de Bijbel een sprookjesboek is. Maar het is veel ernstiger dan dat. Maar dat is waar het over gaat. En voor zover het in sprookjes voorkomt en beklijft, is het gewoon omdat het zo dicht komt bij de Bijbelse waarheid, zeg ik altijd. Maar dat is wat er gebeurd is. En in laatste instantie, dat is ook niet algemeen bekend omdat het niemand een bal interesseert, maar in laatste instantie heeft de Romeinse keizer, ik weet niet meer wie het was, want die namen lijken op elkaar en kan ze toch niet onthouden, maar heeft een van de Romeinse keizers geprobeerd heel bewust heel de familie van afstammelingen van David uit te roeien. En te vrezen valt dat mensen als de, hoe heet het ook weer, Judas, en die van de brief, En Jozef en wie ze maar waren, Simon en afstammelingen die er geleefd hebben, dat ze inderdaad daaraan ten offer gevallen zijn. Dat wordt namelijk in de geschiedenis gewoon beschreven, dat gebeurd is. Zoveel zou uit die familie van David, zou daar de Messias uit voortkomen. We nemen geen risico, we vermoorden de hele familie. Gepaardgaande met christenvervolging en jodenvervolging overigens. Maar het is wel degelijk gebeurd. En algemeen gaat men ervan uit dat er van de afstammelingen van David niemand meer in leven is sindsdien. En voor de Brits-Israël aanhangers onder ons. Maar dat verhaal van de Britse koningshuis is via de vrouwelijke lijn. Hè? Dat weet u toch, hè? Voor zover die afstamt van David is het via een vrouwelijke lijn. De prinses Tara, toch? En daarvan wordt altijd gezegd, dat in de Bijbel wordt gezegd dat niet de vrouw de troon zou erven. Dat is één ding. En ja, dat is Bijbels. En aan de andere kant maakt het ons inderdaad niks uit, omdat er wel degelijk een mannelijke afstammeling, een erfgenaam van David, leeft. Echter niet op aarde. En dus maakt het verder ook niks meer uit. Voor wat dit betreft. Maar waar het maar om gaat, is dat de duivel inderdaad systematisch zich bezighouden met het geslacht waaruit de Messias zou geboren worden. Oorspronkelijk was dat gewoon heel het menselijk geslacht. En later beperkte zich dat uiteraard tot speciaal volk, speciale familie en zo verder. En ik ben er stellig van overtuigd dat de jodenvervolging in de dagen van het Medo-Persische Rijk, de dagen van Ahasveros, uit de geschiedenis van Esther, die bedoel ik, de jodenvervolging van toen, was natuurlijk niet in gang gezet door christenen, die hebben dat niet uitgevonden, hoewel het hen verweten wordt. Maar het was in gang gezet door de duivel zelf. Want als je dat Joodse volk kon uitroeien, dan zou je meteen van de Messias af zijn. Want dan zou God zijn beloften niet waar kunnen maken. En daar ging het maar om. Maar deze werking van die zonen Gods, zoals we die in de loop van de geschiedenis tegenkomen, had wel degelijk dezezelfde functie. Het menselijke ras, dat was toen nog niet zo groot, zodanig te verzieken dat inderdaad, als er dan al een Messias zou komen, hij niet maar van Adam afstanden, maar daarmee tegelijkertijd ook van deze engelen van Satan, van zijn personeel en zo verder. Met alle consequenties met betrekking tot het erfrecht van dien. Dan zou de Messias de erfgenaam van de duivel geworden zijn. Toch? Ja, reken het maar eens na. Dat is de gang van zaken. Nou goed. En vandaar ook, maar dan maak ik een grote sprong, vandaar ook dat dezezelfde zonen Gods, nadat ze zich gekeerd hebben tegen de mens en Gods plan met de mens, dat diezelfde zonen Gods zich natuurlijk ook met grote nadruk keren tegen degene die elders in de Bijbel als zonen Gods worden aangeduid, omdat zij uitverkoren zijn, want dat is wat uitverkiezing in de eerste plaats is, uitverkiezing tot een functie namelijk, omdat zij uitverkoren zijn om te delen in de heerlijkheid in het koninkrijk van Christus. Want hoe dat ook zij, van Israël, zowel als van de gemeente, wordt gezegd dat zij zonen God zijn, zoals wij vanmorgen gezien hebben, althans daartoe geroepen zijn van Gods wegen. En dat betekent dat degenen die nu nog zonen God zijn en die hun ambt ook in die functie nog uitoefenen, zich in het algemeen, voor zover ze God ontrouw zijn, keren tegen hun aanstaande opvolgers uiteraard. Logischerwijze. Dezelfde wijze als dat Saul zich keerde, was toch ook een uitverkorene God, een gezalde God, zoals Saul zich keerde tegen zijn opvolger. David. Nee, het was eerst Goliath, daarna was het Saul. In de praktijk was het verschil niet zo groot. Die begrijp u toch? Of zal ik hem uitleggen? Goliath is gewoon een beeld van de duivel, dan wel van de antichrist. Althans, een vertegenwoordiger van de duivel, letterlijk in elk geval. En Saul is de uitbeelding van de heerschappij van de wet. Ook door God aangesteld. Alleen hij bracht er niks van terecht. Zoals de wet het ook niet kan. En daarom bedient de duivel zich tot in onze dagen nog van de wet, die heilig en rechtvaardig en goed is, maar die vanwege het vlees krachteloos is enzovoort. En de duivel bedient er zich van. U weet wel, dood, zonde en wet, samengenoemd in 1 Korinthe 15. In één adem. Zie? En dat keert zich, de duivel en zijn personeel, maar ook de wet, keert zich tegen de zonen. En daarna ga ik dus maar snel naar Galaten hoofdstuk 4. Dat is wat onze broeder daar straks ook gelezen heeft. Meen ik. Ik weet niet meer precies, maar ik meen dat het dat was. Galaten hoofdstuk 4, waar vanaf waarin in het eerste deel van het hoofdstuk gezegd wordt dat erfgenamen normaal gesproken beginnen als kinderen, maar dan zijn ze nog minderjarig of onmondig, want het woord, een van de woorden vertaald hier met kinderen, heeft letterlijk de betekenis van onmondig. Dus iemand die niets in te brengen heeft, niets te zeggen heeft, wiens woord geen kracht heeft, onmondig, onvolwassen, minderjarige, niks in te brengen dan lege briefjes, heet zoiets. Ja. Maar zolang de erfgenaam, niettemin de erfgenaam, kind is, vers 1, verschilt hij in niets van een dienstknecht, een slaaf. Hij heeft maar de opdrachten van de Heer, al is het dan de vader, maar van zijn Heer uit te voeren. En hij is dus onder voogden en verzorgers. Hij wordt namelijk opgevoed en daarmee voorbereid tot zijn toekomstige positie van zoon. En dus zegt de apostel, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, mede om ervan te leren overigens. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, een tijd namelijk die de Vader tevoren gesteld heeft, uit vers 2, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, voor zover ze onder de wet waren uiteraard, en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Niet onder de wet meer natuurlijk, maar in vrijheid. Want de erfgenaam, de zoon, is per definitie vrij. U leest het ook in Hebreeën 3 overigens. De zoon is vrij. En hier in dit hoofdstuk uiteraard ook. Wij zouden dat verkrijgen. Hebben we die aanstelling tot zonen verkregen? Nee, dat kan nog. Maar het werk dat de Heer nu aan ons doet, is ons daartoe op te voeden. En zo staat het hier ook. Opdat wij tot zonen gesteld zouden zijn nu, want dat is niet zo. Maar wel opdat wij tot zonen gesteld zouden worden in de toekomst. En zo verder. En daar zouden wij uit leven uiteraard. Maar wat we daarna in het laatste deel van dit hoofdstuk lezen, is een vergelijking tussen de geschiedenis van Isaac en Ismaël enerzijds, en Israël en de gemeente, of het Joodse volk en de gemeente anderzijds. De idee is namelijk dat die oude erfgenamen van Abraham uit Genesis, dat die twee kinderen van Abraham, er waren er later veel meer, maar vooruit. Maar die twee kinderen van Abraham, daarvan was één een vrije en de ander was juridisch, rechtens, een slaaf, omdat zijn moeder slavin was, van Sarah dus. En als dan één van die twee kinderen tot zoon moet gesteld worden, dat wil zeggen het eerstgeboorterecht moet ontvangen, en dus tot zoon moet gesteld worden, dan ligt het voor de hand dat inderdaad de zoon der vrije, hoewel hij dan de jongste was, maar dat de zoon der vrije en niet de zoon van de dienstmaagd uitverkoren, om zo te zeggen, zou worden. Dat heeft met wettige regels te maken eigenlijk, al worden ze niet allemaal uiteengezet. Maar de clou van het schriftgedeelte hier is, en dat heeft ook alles van doen met de achtergrond van heel deze brief, de clou is dat, is die van vers 29 van Galaten hoofdstuk 4. Gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Dat wil zeggen die uit de dienstmaagd, de slaaf, Ismaël dus. Gelijk toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. En de gedachte is dat die twee beide aanspraak maakte op de erfenis, op aanstelling tot zoon. Maar die een zou het missen, die kwam niet van voldoende goede huizen, om zo te zeggen, om er voor in aanmerking te komen, en dus keerde hij zich tegen die andere. Eigenlijk is dat de geschiedenis van Kaïn en Abel al. Ik zat er niet zo uitgebreid bij, maar het is het wel. Het is hetzelfde verhaal. En bij voorkeur zou Ismaël Isaac gedood hebben, zoals Kaïn en Abel doodde, enzovoorts. En bij voorkeur zouden de Joden alle christenen hebben uitgeroeid. In de tijd. In de dagen van Handelingen. En bij voorkeur zouden de Romeinen alle christenen hebben uitgeroeid. Want of het nou de Joden zouden gedaan hebben of de Romeinen, ja, dat maakt natuurlijk niks uit. Ze waren beide personeel van één en dezelfde baas. Toch? Ja. We zaten allemaal de gemeenschappelijke vijand. Christus en daarmee het christendom. Want hoe je dat ook keert of wendt, en of er een logische en causale verklaring voor is, dat kan mij zelfs helemaal niet meer schelen. Tegenwoordig zal duidelijk zijn dat waar die keizers de macht over de wereld aan zich proberen te trekken, en daarvoor alle beschikbare middelen ook gebruikten, daar waren ze zich ongetwijfeld van bewust dat die christenen nooit onder de wereldse macht van een wereldse heerser zouden kunnen gebracht worden, eenvoudig omdat zij zich onderwierpen aan een veel hogere macht. Toch? En of ze daar dan last van hadden of niet, nee, het is een kwestie van jagen naar macht, een hoogste positie enzovoort, dus van die christenen moet men af, dat is het hele verhaal. En daarachter is het uiteraard gewoon de duivel. Die zijn eigen positie beschermt. U weet, zo gaat het in heel de maatschappij, hebben ze mij verteld. Ik begrijp dat nooit, maar het schijnt wel zo te zijn. Maar zo gaat het in heel de maatschappij. Men zit voortdurend de poten onder de stoelen van anderen weg te zagen. En een groot deel van het leven van de mens, en van de carrièrejagers in elk geval, wordt daaraan gewijd. Als men dan zelf niet hoger op kan klimmen, dan maar de poten wegzagen onder de ladder van die andere, dat die weer zakt enzovoort. Dat is wat het hele leven omgaat, hè? Toch? En dat is zo, omdat dat daarboven ook zo gebeurt, inderdaad. De duivel die constant bezig is om zijn eigen positie te verbeteren door de positie van God en de zijnen te ondermijnen. En daarom, je kunt makkelijk zeggen, wij zijn kinderen Gods, wij zijn geroepen tot heerlijkheid. Maar vergis u niet, we zijn meteen de prooi geworden van de machtigste tegenstander die je denken kunt. En daar hebben wij mee van doen. Dagelijks, en dat zouden wij ons ook bewust zijn. En op het moment dat wij inderdaad in een strijd die wij misschien niet gezocht hebben terechtkomen, zouden wij ons bewust zijn dat het een strijd is niet tegen vlees en bloed, maar een strijd tegen de zonen Gods die proberen hun opvolgers onderuit te halen. Dat is waar we mee te maken hebben. Dat is geen prettige boodschap, dat weet ik. Maar ja, aan de andere kant valt het heus wel weer mee. Wij zouden ons dat namelijk aan de ene kant bewust zijn en dienovereenkomstig handelen, wandelen, denken, redeneren en hoe dat maar zijn mag. En aan de andere kant zouden wij ons bewust zijn dat wij staan in een kracht die veel sterker is dan die van welke tegenstander dan ook. Maar daarover hebben wij het weer na de volgende pauze.